Dan wil ik nu de oudste zoon Gerrit Segers en kleindochter Esther Segers uitnodigen voor hun persoonlijk woord.
Goedemiddag, welkom allemaal op deze rouwdienst voor mijn vader. Ik wil u allen hartelijk welkom heten. We zijn blij dat jullie gekomen zijn om mijn vader de laatste eer te bewijzen. Voor de meeste van jullie was het niet zo'n hele verre reis, maar als je uit Qatar moet komen of uit Costa Rica, dan ben je nog wel even onderweg. Dat allemaal is heel onverwacht. In het geloof mogen wij zeggen dat mijn vader het heilig, heilig, heilig voor Gods troon mag zingen. En de palmtak mag opheffen waarvan wij een voorbeeld op de kist zien liggen. Een man van wie wij al 8 jaar lang geen woord meer hebben mogen ontvangen. Hij mag God loven en prijzen voor zijn troon. Ja, hij mag dansen van zielenvreugd. Een man die tot voor kort aan zijn stoel gekluisterd was. Mijn vader was dat. Wat goed om nog één keer bij elkaar te zijn om als één grote familie hem dit afscheid te geven. We verder wat herinneringen delen aan mijn vader. En heel kort, even een aantal statements, eigenlijk meer. En dat is dan samen met mijn vader naar de bollenschuur aan de Kanaalstraat om kolen op het vuur te gooien om daar de ketels te verwarmen. Samen met mijn vader in de groentetuin achter het huis aardbeidjes plukken. Samen met mijn vader naar het Bollenland aan de Hyacinthelaan. En ik kan me nog herinneren dat daar een dode snoek zag liggen aan de kant van de sloot. Samen met mijn vader op school, op de Solex. Met mijn beide benen in de fietstassen. Mijn vader die mij op een truck de zwemslag leerde en daarna zei, zo moet je het doen, ga het nu maar uitvoeren. Mijn vader die op zijn fiets sprong om mijn zus te zoeken toen een buitenlander een romance met haar dacht te kunnen beginnen. Mijn vader die voor mijn moeder in de bres sprong toen ze eens beledigd werd. Mijn vader die spoorslags van het vakantieadres naar huis reed om de bloemetjes te redden die mijn broer aan het plukken was. Mijn vader en moeder die angstig en bezorgd waren toen ik een keer van huis wegging. Mijn vader die er ook vaak niet was omdat hij lange dagen moest werken. Mijn vader die zondags op de bank lag te slapen omdat hij moe was. Dit zijn de herinneringen die ik wilde delen. Ik wil nu even nog kort iets zeggen over die zondagmiddag. Mijn vader werd afgelopen zondag 87 jaar. Mijn moeder, Aaltje, mijn vrouw en ik waren daarom bij hem. We kwamen hem met een bloemetje aan en hielden hem dat voor. En zonder enige reactie van hem te verwachten, kregen wij toch een glimlach. De laatste glimlach. Met z'n vieren hadden we daar een korte en gezellige ontmoeting. Opeens keek mijn vader me heel strak aan, waarop mijn moeder zei, kijk maar eens goed Gerrit, dit is je eerstgeborene. Hij zuchtte een paar keer heel diep en hij gleed de eeuwigheid in. Hij werd opgehaald voor onze ogen en mocht bij zijn hemelse vader komen. Uiteraard is daar eerst het verdriet, het niet weten wat en hoe. Maar al snel zei mijn moeder, hij is verlost. En zo ervaren wij dat als gezin ook. God heeft hem thuisgehaald op zijn eigen verjaardag, op eeuwigheidszondag. De dag waarop wij onze doden mogen herdenken. Wij brachten hem slechts een armzalig bloemetje, maar hij kreeg het mooiste cadeau wat iemand ooit kan krijgen. Ik had dit nog nooit meegemaakt. Maar zelfs ook voor mij was het direct duidelijk dat zijn leven nu een einde genomen had. Vervolgens gebeurden er allerlei dingen. Een hele hectiek eromheen. De zusters erbij, de dokter, de uitvaartonderneming. Gelukkig had Ma overal al over nagedacht. En zij wilde dat haar man in huis opgebaard zou worden. En zo gebeurde ook. Na die herseninfarct is hij nooit meer thuis geweest. En nu zou hij nog één keer dit huis, waar hij heel wat jaren gelukkig mocht wonen, verlaten voor de laatste tocht naar zijn rustplaats op Duinhof. Verdriet en blijdschap vermengen zich door één, maar vooral ook blijdschap dat hij op zo'n rustige en waardige manier mocht heen gaan. En als we nu eventjes iets anders, dan vragen wij ons misschien af, de hemel, waar is de hemel? Ja, de juffrouw vroeger op school zei, achter de sterren, daar woont God. Maar ja, wij weten ondertussen, achter de sterren, dat is heel veel lichtjaren ver. Dat is zo ver weg, dan plaats je de hemel wel heel ver. En eigenlijk is dat niet zo reëel. En tussen daar, ver weg, en hier, heeft ook niemand ooit de hemel, is ook nooit iemand de hemel tegengekomen. De conclusie moet zijn, de hemel is heel dichtbij. Veel dichterbij dan wij denken. En uit eigen ervaring kan ik vertellen dat ik tot twee keer toe de hemel open heb zien gaan. Er was een licht midden in de nacht. En er was een stem die zei, Jezus komt. Mensen, en er stroomde een enorme, onzegbare blijdschap in mij. En ik heb er maanden over gedaan om dat te verwerken. En ik kon het ook niet delen. En als je iets zei, dan kreeg je al gauw te horen van, doe gewoon. En ik weet dat de hemel heel dichtbij is. Het is voor mij realiteit. Ik kan ervan getuigen. Niemand hoeft ooit tegen mij te zeggen, God bestaat niet, de hemel bestaat niet. Ik weet zeker dat het er is. En we weten nu ook zeker dat hij er mag zijn. Ja, en als ik dat me herinner, dan heb ik een vraag. Wie wil er niet naar de hemel als er zoveel blijdschap is en als het zo fijn is? Wie wil er niet naar de hemel? Iedereen wil dat. En wat krijg je in de hemel? Ja, daar zijn allerlei meningen over. De een zingt er een lied over, in de hemel is geen bier. En een ander verwacht er 70 maagden. Jezus heeft voor beide een antwoord. Jezus heeft gezegd in Lucas, bij het laatste avondmaal, ik zal pas weer wijn drinken als in de nieuwe hemel. En dat kun je interpreteren, dat hij pas weer wijn zal drinken als de nieuwe aarde, als hij terugkomt op de vernieuwde aarde. En die andere dwaling, dan zegt Jezus van tegen de Farizeeën, als ze met die vrouw komen met die 7 mannen getrouwd is, jullie dwalen, want in de hemel is geen man en geen vrouw. Die aardse geneugten, die zijn daar niet meer, er is iets heel anders. En als voorbeeld daarvan ligt hier een palmtak, want wat krijgen we in de hemel? In de hemel geeft God ons nieuwe witte kleren en een palmtak, zodat we kunnen juichen voor zijn troon. Ik wou nu een liedje laten horen, dat had ik aangevraagd. Het komt eraan. God, wij geloven dat Vader nu mag zingen met heel zijn ziel en heel zijn hart. Loof nu de Heer, o mijn ziel, met alles wat in mij is. Prijs nu de Heer, o mijn ziel, prijs nu de Heer. En dat wil ik graag even laten horen.
Mijn ziel en alles wat in mij is, prijs.
Ik wil nu het woord geven aan mijn dochter.
Goedemiddag allemaal. Ik heb hier een paar woorden voor jullie en voor opa. Ik heb ze geschreven in het vliegtuig toen ik terugkwam. Een wat heel bijzondere reis voor mij was. Er komen sinds afgelopen 20 november geen nieuwe herinneringen meer bij. Op de dag dat je was geboren, heb je ook je lichaam verlaten. Vanaf nu begint het echte missen. Ook al hebben we je eigenlijk al 8 jaar gemist op een andere manier. We zullen de herinneringen die we met jou gemaakt hebben blijven herhalen en herhalen tot ze mooier zijn dan ooit tevoren. Jouw levensverhaal zal zijn als goede wijn. Elk jaar dat je langer weg bent, zal het mooier worden. En elk jaar zullen we meer van jou herkennen in onszelf, naarmate wij dezelfde rimpels krijgen als jij. En als we in dezelfde valkuilen stappen, als waar jij ook in bent gestapt, zullen we zeggen, misschien had ik hem dit niet zo kwalijk moeten nemen. En als we in andere valkuilen stappen, waar jij nooit in bent gestapt, zullen we je bewonderen. En we zullen je missen, omdat we je advies hadden willen vragen. Dankjewel, opa, voor de 87 jaar dat je hier was en voor alles wat je ons hebt gegeven. Ik ben hier dankzij jou en wij zijn hier voor een groot deel dankzij jou. Dankjewel voor je wijsheid, maar ook voor de momenten dat je het antwoord even niet wist en de momenten waarop je jong en onbezonnen was. Dankjewel voor de woorden die je sprak, maar ook voor de momenten dat je stil was en dat je zweeg en dat je alleen maar kon kijken. Dank je wel voor alle dingen die je voor ons deed, maar ook voor de dingen die je niet deed. Je had er vast je reden voor. Dank je wel voor de momenten dat je er was, maar ook voor de momenten van je afwezigheid waarop we op onze eigen benen moesten staan. Dank je wel voor de momenten dat je trots op ons was, maar dat je dat niet zei. En ook voor de momenten dat je niet trots op ons was en dat je het misschien wel zei of misschien niet zei. Je wilde altijd het beste voor ons. Dank je wel voor je goede voorbeeld, maar ook voor de momenten waarop je zelf ook verdwaald was. Niets menselijks was jou vreemd. Het was goed zoals het was en het is goed zoals het is. In gedachten omhels ik jou en je hele leven en laat ik je gaan, terwijl ik koester wat jij in mij hebt achtergelaten. Wij gaan hier allemaal verder om het beste van onszelf te geven voor de toekomst van ons en van onze kinderen. En jij bent nu thuis. Opa had altijd een heel speciaal onze vader. En toen ik erover nadacht, wilde ik dat met jullie delen. Onze vader die in de hemelen zijt. Aan de middagstond van deze dag komen wij tot u om een zegen te vragen over uw gaven. Want aan uw zegen is immers alles gelegen. Maar geef ook dat we altijd en vooral de dingen in het geestelijk brood van uw woord zoeken, met welk onze zielen verzadigd worden ten eeuwige leven. Maar leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Acht jaar geleden, toen opa zijn hersenbloeding kreeg, heb ik in het jaar daarna heb ik een lied voor hem geschreven. En dat wilde ik graag met jullie delen.
Hartelijk dank voor deze indrukwekkende persoonlijke woorden en ook dit prachtige lied. Dan willen we nu samen de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Gerrit Segers, geboren 20 november 1929 en gestorven 20 november 2016 beginnen met gebed. Laten we bidden. Heere, grote God in de hemel. We staan op een moment samen voor u stil, Heren. En we willen luisteren naar wat u te zeggen hebt. Ook nu, op dit verdrietige moment, als we een man, een vader, schoonvader, opa, broer, zwager, en in welk verband die ook tot ons stond, naar het graf moeten gaan brengen. En Heren, dan willen we u bidden om uw kracht. Dan willen we u bidden om uw nabijheid, om uw troost, om uw hulp. En Heren, dan hoeven we gelukkig niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Dan mogen we u danken om wie u bent en om wat u doet. Ook in deze rouwdienst. Lieve Heren, wees ons nabij met uw geest. En geef dat we zo een goed moment mogen hebben met elkaar rondom uw woord. En dat u vooral zelf aan het woord zult komen. En dat we aangesproken worden door u, de levende God. Heren, we bidden zo om uw zegen. En we doen dat alleen om het werk van uw Zoon, de Heer Jezus. En in zijn naam. Amen. We willen nu met elkaar zingen, gezang 178, het zevende vers. Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. En daarin vinden we ook die regel die ook op de rouwkaart en ook voor op de liturgie staan. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Dan lees ik u nu voor uit het heilig woord van de Heere God, uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 7, vers 9 tot en met 17. En daar lezen we de woorden van de levende God als volgt. Hierna zag ik, en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon. En voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We zingen nu Psalm 103, vers 7 en vers 9. Geen vader sloeg met grote mededogen, en maar's Heeren gunst zal over die hem vrezen. Mevrouw Zegers, kinderen, kleinkinderen, broers, zus, verdere familieleden, vrienden, bekenden. Tot 2 keer toe heb ik hem mogen ontmoeten in het bejaardenhuis Bernardus in Sassenheim. Erg goed heb ik hem dus in de korte periode dat ik hier nu predikant ben, niet leren kennen. En ik heb ook wel begrepen dat uw man absoluut niet gewild zou hebben dat ik hier vanmiddag veel over hem zou zeggen. Hij zou liever hebben dat ik vanmiddag de Heere God en het dienen van God bij u zou aanprijzen. Want de Heere had zijn hart. Dat ik u zou vertellen hoe goed het is om de Heere te mogen kennen, met hem te mogen leven, hem te mogen dienen. En ik hoop van harte dat daardoor de Heilige Geest ook iets van over zal komen in uw hart vanmiddag. Ik heb niet veel over hem te zeggen, ik zal ook niet veel over hem zeggen. En toch, een paar woorden wil ik wel aan hem wijden. Woorden die ik van u hoorde, mevrouw Segers. Een stille, rustige man. Een lieve opa. Ook een man die voor anderen klaar stond. Maar belangrijkste, een man die de Heere vreesde. Een rustige man die niet snel zijn innerlijk bloot gaf. En toch mocht hij getuigen van de verwachting die hij had van de Heer Jezus. Zoals de wijkoudeling het in zijn in memoriam verwoord heeft. Hij mocht weten dat hij gekocht was met het kostbaar bloed van de Heer Jezus. En hij leefde daar ook uit. En het was dan natuurlijk ook een hele slag voor u, mevrouw Segers, en ook voor u als kinderen en kleinkinderen en ook verdere familie, toen hij ongeveer 8 of 9 jaar geleden die hersenbloeding kreeg. En u vreesde toen al voor zijn leven. En toch heeft de Heere hem nog enige jaren bij u gelaten. En dat is toch ook niet voor niets geweest. Vanaf dat moment wel een periode met grote zorgen en met moeite. Zo hebt u het ook op de rouwkaart laten zetten. En ondanks die grote zorgen en moeite. En ondanks de lichamelijke omstandigheden van uw man, vader, opa. Toch heeft u ook nog mooie momenten met hem mee mogen maken waar u ook dankbaar voor bent. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het moment waarop u uw 60-jarig huwelijksjubileum mocht vieren. En waarbij dominee Van Roest, mijn voorganger, de meditatie ook nog heeft gehouden. En u noemde het net al, Gerrit, in het woord wat u sprak. Hè, hij was ook nog zo blij met die plant die hij kreeg, die laatste glimlach. Mooie momenten. Dan mag de Heere God ook de dank voor ontvangen. En ook dat u erbij mocht zijn toen hij stierf. Hij heeft geen dood gezien. En God nam hem weg. En hij was niet meer. Dan mogen we de Heere ook voor danken. U hebt elke middag hem bezocht, mevrouw Segers. U hebt daar ook de kracht voor gekregen. En daarin bent u ook een levende getuigenis dat er een levende God in de hemel is. Dat mag ik ook wel zeggen. Niet om u de eer te geven, maar de Heere moet de eer ervan ontvangen. Maar er ging echt wat vanuit. Een levende richtingwijzer. Naar Israëls God die krachten geeft. De Heere moet de eer krijgen. En dat moet de Heere ook krijgen van dat moment, wat ook zo bijzonder geweest is. Waarop de Heere nog sprak tot het hart van uw man. Een moment dat de Heere nog zo dicht bij hem kwam. Terwijl hij al niet meer spreken kon en op bed lag. En dat hij toch, ondanks dat hij niet spreken kon, mocht getuigen. Het was op een zondag waarop in onze gemeente het avondmaal gehouden werd. En naar dat avondmaal heeft hij altijd verlangd. Daar zag hij altijd naar uit in de tijd dat hij nog gezond was. En meestal vertelde u het maar niet dat het avondmaal was. Bang. He, dat u hem daarmee verdriet zou doen, omdat hij er altijd zo naar verlangd had. En op die bewuste zondag hebt u hem voorgelezen uit Psalm 103. En terwijl uw man niet spreken kon en ook al heel lang niets meer gezegd had, bleek wat er in zijn hart was. Want u kwam bij die woorden uit Psalm 103, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij God onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vreest. En toen u die woorden had voorgelezen, toen hoorde u een snik. En toen u opkeek, rolden de tranen over zijn wangen. Een wonder. Een man die niet meer spreken kon. Maar de Heere sprak tot zijn hart. En de tranen die hij daar op bed huilde, waren daar de stille getuigen van. Wie de Heere voor hem is, de Heer Jezus die zijn zonde had overgenomen. Hij lag voor rekening van de Heer Jezus. De schuld en zonde weggedaan en dan door het werk van de Heer Jezus ook de ontferming van een liefhebbend God en Vader te mogen ervaren, ingesloten te worden in het vaderhart van God. Wat een wonder, wat een rijkdom. Dominee Van Roest die zei erover, toch avondmaal gevierd. En dan zo plotseling, weggenomen. Afgelopen zondag, 20 november, u haalde het aan op de eeuwigheidszondag. Juist op die dag waarop we stilstaan bij hen die ons voorgaan de eeuwigheid in. En op die dag werd het ook voor hem eeuwigheid. En dan kunnen wij natuurlijk onze geliefden nooit missen. En het verdriet, dat is er. En toch, u mocht het hem zo hartelijk gunnen, mevrouw Zegers. U hebt het gezegd, ik gun het hem om bij de Heere te zijn, want nu is hij thuis. Op de zondag dat hij stierf, was het opnieuw avondmaal in onze gemeente. En in de zondag daarvoor, op de voorbereiding, heb ik gepreekt over velen zullen komen van oost en west en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. Toen heb ik ook gesproken over het avondmaal wat nu al gevierd wordt in de hemel. Het is natuurlijk waar, bij wat de hemel is, heeft dat ook net heel mooi verwoord, daar kunnen wij ons eigenlijk ook niets bij voorstellen. Dat gaat ons verstand, ons beperkte menselijk verstand, te boven. En we spreken er altijd over in beelden. Maar nu wordt er al avondmaal gevierd in de hemel. En ik had nooit gedacht dat één van de leden van onze gemeente, broeder Zegers, nu eeuwig avondmaal mag houden in de hemel. Hij heeft zijn wens verkregen. En dat brengt ons dan ook bij de woorden van de tekst. Van vanmiddag. Ik heb ze genomen uit Openbaring 7, vers 9 en 10. Ik lees u nog een keer voor. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Even een blik in de hemel vanmiddag. We kijken even mee met de apostel, de discipel Johannes. Want het is Johannes die deze dingen heeft gezien en heeft opgeschreven, die wij nu nog kunnen lezen. Johannes, ik denk dat u wel iets van hem weet. Hij was verbannen naar het eiland Patmos, een klein eilandje in de Egeïsche Zee. En daar was hij. Ja, in gevangenschap, hij kon dat eiland niet af. In gevangenschap, vervolgd vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus, vanwege zijn trouwe dienst aan hem. En daar zit hij, alleen. Ver weg van de kerkelijke gemeente die hij mag dienen, waaraan hij leiding had gegeven. Ver weg van de mensen waar hij zoveel om gaf. En hij zal zich misschien wel eenzaam gevoeld hebben. En die momenten zullen er ook zijn straks. Van gemis, van eenzaamheid. Maar nou is het wonder, de Heere God die vergeet Johannes niet. Want de Heere God die vergeet degene die het van hem verwachten nooit. Het kan wel eens zo lijken. Je kunt je wel eens eenzaam voelen, je kunt je wel eens verlaten voelen. De Heere heeft me vergeten, de Heere heeft me verlaten. Maar de Heere zegt: nee hoor, ik heb u niet vergeten en ik heb u niet verlaten. En zo zien we dat de Heere God telkens weer degene die het van hem verwachten opzoekt. En dat is ook duidelijk geworden, ook op het ziekbed van uw man. Dat de Heere toch nog tot hem sprak. De Heer Jezus Christus, hij troost de apostel Johannes met een wonderlijk visioen. Allerlei visioenen die Johannes ook moest opschrijven, zodat wij vandaag daar ook door getroost kunnen worden. Door die blik in de hemel. En ik bid dat de Heer u daar nog vaak uit zal vertroosten uit deze woorden. Johannes ziet een geweldige menigte mensen. Een menigte die niemand tellen kan. Mensen die overal vandaan komen. Ze staan voor de troon van God. Ze staan voor de troon van het Lam. Is er in de hemel dan een lam? Wie is dat lam? Nou, ook dat is beeldspraak natuurlijk. Daarmee wordt de Heer Jezus Christus bedoeld. Hij wordt vergeleken met een lam. Waarom? Nou, om dat een klein beetje te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten dat er iets goed gemaakt moet worden tussen God en ons. Moet er iets goed gemaakt worden? Ja, dat is nodig. God die heeft ons geschapen, ons allemaal. U, jou, mij. En God heeft een volkomen recht op ons leven. Iedere seconde van ons leven zou voor God moeten zijn. God zegt het. Heb mij lief boven alles en uw naaste als uzelf. Nou, ik weet niet hoe dat bij u, bij jullie is. Maar mij lukt dat eigenlijk helemaal niet. God werkelijk liefhebben boven alles. Ja, dat komt niet uit mijn hart. Alleen als de Heere God het erin legt. Want de Heere God is dat wel waard, dat wij hem lief hebben. De Heere God is het wel waard, dat wij hem dienen met ons hele leven, met volkomen overgave. En dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Maar ik denk toch, als we eerlijk zijn, dat we heel vaak die volgorde omkeren. Door genade mag het soms zo liggen misschien in je hart, maar zetten we niet vaak onszelf voorop. Wij op de eerste plaats en dan de naaste op de tweede plaats en dan God op de derde plaats. Die mag misschien ook nog een keer meedoen. En dat is wel erg. Nou, al zouden we ons hele leven leven uit liefde tot God. En al zouden we nou in ons leven één ding doen. Wat niet uit liefde tot God gedaan wordt. Dan hebben we al een probleem. Dan moet het al goed gemaakt worden. Dan zouden we één verkeerde gedachte hebben over God. Dan zouden we één verkeerde gedachte hebben over onze naaste. En we kunnen niet teruggaan in de tijd en dat overdoen. En dan blijft het tussen God en ons instaan. En de Bijbel noemt dat zonde. En God gaat daar niet omheen. God doet niet alsof dat allemaal niet belangrijk is. Nee, het maakt voor God uit. Of die liefde volkomen is, ja of nee. God kan de zonde niet ongestraft laten. En toch wil God ook mensen bij hem hebben in de hemel. In de hemel waar niets binnen kan komen, wat onrein is, wat verkeerd is. En die ene zondige daad die we zouden doen in ons leven, maakt ons al onrein. Maakt al dat we daar niet binnen kunnen gaan. Nu heeft God in zijn wijsheid een plan bedacht. Het is allemaal menselijke wijze over God gesproken, maar hij heeft een plan bedacht. Dat hij iemand zou sturen naar deze wereld. Dat is zijn eigen zoon. Om de zonde op zich te nemen. En de schuld, zoals u en ik die verdienen, weg te dragen. Dat is de Heer Jezus. Dat is het lam van God. Hij stierf als een onschuldig lam in de plaats van zondaren. Aan het kruis van Golgotha, daar hing hij. En doordat hij de straf droeg, daardoor zijn zondaren, niet met één zonde, maar misschien wel met een miljoen zonden, weer welkom bij God. En kunnen ze vergeving van zonde krijgen? Nee, we kunnen het zelf niet in orde maken. Dat hoeft ook niet. Dat is het bevrijdende nieuws van het evangelie. En Gerrit Segers juicht voor Gods troon niet omdat Gerrit Segers zo'n geweldige vent was. Die het allemaal zo goed gedaan heeft. Uit pure vrije genade. Omdat hij vergeving had van zonde. Als wij onze zonde aan de Heer belijden, als we er berouw over hebben, als we vluchten naar de Heer Jezus en het van Hem verwachten, ja, dan mogen we ook vergeving van zonde krijgen van God de Vader die ons vrijspreekt. En dan is het zelfs, als had je nooit één zonde gedaan, hoeveel zonde je ook hebt. Die mensen die daar staan in de hemel, die staan daar met witte kleren. Een bijzonder beeld. Want we lezen dan in vers 14, u kunt het nalezen op de liturgie. In vers 14 staat, weet je, in het midden, ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Door het bloed van de Heer Jezus Christus is er vergeving van zonde. En niet zo dat je dan nog wat zonde overhoudt. Nee, dan ben je helemaal wit. Dan ben je helemaal rein. Ja, normaal mens was natuurlijk geen kleren in bloed. Ook dit is weer beeldspraak. Maar het geeft wel aan hoe krachtig dat bloed van de Heer Jezus Christus is. Wat hij gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Wij zelf kunnen ons niet wassen. Wij zelf kunnen ons niet reinigen. Maar het is alleen zijn dood en bloedstorting aan het kruis. En alles wat er aan ons niet deugt. Wat er aan die mensen die daar voor de troon van God staan niet deugt. Dat was hij weg. Schoon en rein voor God. En daar staan ze. En ze zwaaien met rouw, met palmtakken. Palmtakken zijn in hun hand. Nou, dat zwaaien met palmtakken, dat was in het oude Israël was dat een beeld van vreugde en van overwinning. Ja, kun je nagaan. Als je als iemand die dat niet verdient, bij God mag komen. Als God zich over je ontfermt. Als een mens die zelf nooit God gezocht hebt, door God opgezocht. En dan een palmtak te mogen ontvangen uit de handen van de Heer Jezus. Die palmtakken die komen in de Bijbel vaker voor. Ik zal dat nu niet allemaal uit gaan werken. Maar één moment wil ik noemen. Dat moment dat de Heer Jezus binnenreed in de stad Jeruzalem. En dat daar allemaal mensen aan de kant van de weg stonden. En die staan daar met palmtakken. Palmtakken in hun handen. Vol blijdschap halen ze de Heer Jezus binnen in Jeruzalem. Waarschijnlijk met de gedachte, nou Jezus gaat de Romeinen overwinnen. Maar Jezus ging een grotere overwinning behalen. Overwinning op de dood. Overwinning op de zonde. Overwinning op de duivel. Hij heeft de overwinning behaald. Daar staat die palmtak voor. Met die palmtakken is er blijdschap. Zo zien we die mensen daar staan voor de troon van God. En zo danken ze God. Zo loven ze God. Omdat ze door de Heer Jezus verlost zijn. Die voor hen de overwinning behaald heeft. En ze wuiven als een teken van vreugde. Als een teken dat de Heer Jezus de overwinnaar is. En dat blijkt uit wat ze roepen. Want ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Ze geven God de eer, ze juichen om wat hij gedaan heeft. Het is God zelf die hen de zaligheid gegeven heeft. Ze hebben er zelf niets aan gedaan, ze hebben het niet verdiend. Maar het is genade van God, vanwege dat werk van de Heer Jezus Christus. En zo mogen ze juichen en verblijd zijn in een drie-enige God. Zo zie ik ze staan. Voor de troon van God en het lam. En zo hoor ik hen zingen. Eeuwig God groot maken. Zou je er niet jaloers op worden? En dan mogen we onze geliefden die ons voorgingen toch in jaloersheid nakijken. Mag je zo je opa nakijken? Je vader. Uw man. Broer. Mag u verlangen om daar te zijn waar hij al is. Omdat je het hier op aarde nooit kan doen, zoals je het zou willen doen. God de eer geven, God de lof geven van zijn werk. Straks uit de handen van de koning die palmtak te krijgen. Die palmtak van de overwinning en het dan te mogen zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. We luisteren nu naar Meditation en symfonie nummer 1 van Widor. Dan willen we nu samen nog bidden om de moeilijke gang naar de begraafplaats te kunnen maken. Heere God in de hemel, we mochten horen over hoe het in de hemel is. Vreugde en blijdschap, dankbaarheid aan u, de levende God, aan u, Heer Jezus, omdat u uzelf gaf. U wilde die weg gaan, niet voor goede mensen, maar voor zondaren. Wat we allemaal zijn. En Heere, dan willen we u bidden, geef dat wij ook allemaal, hoofd voor hoofd, hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus, mogen kennen. En in hem onze houvast vinden. En in zijn werk aan het kruis gedaan. Lieve Heere, wil ook op dit bijzonder moeilijke moment, nu zometeen de familie Zegers naar het graf toe zal gaan, om daar een geliefde te gaan begraven. Geef Heere God kracht. Geef sterkte en moed. Heere, laat, als het verdriet er is, dat er ook mogen zijn. Maar dat u dan ook daarin bent. En dat u zelf zo ook ondersteunt. Heere, we hebben u nodig bij deze gang die we moeten gaan maken. We bidden u daarom om kracht en bijstand. We vragen u dit om Jezus wil. Amen. Dan wil ik nu de dragers vragen om naar voren te komen en zich bij de kist op te stellen.